Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom, lieve mensen. Goedemorgen. Het is zaterdag 12 juni 2021. We hebben een loodzware dag achter de rug. Zo.
Nou. Het is toch ook gewoon gezellig.
Ja, maar het was wel een zware dag. Het was voor het eerst dat we helemaal losgingen met alle content die we maken. Vanochtend begonnen met de krantjes, met Jack van Gelder. We zagen Steven Bergwijn voorbij komen bij Doriano Kortstam met Doritalk. Gevoetvollied, gecornhot, ging allemaal niet zo best bij mij vandaag. En ik leek wel een beetje Turkije, Broes.
Ja,
begin was goed.
Ik vind het mooi dat je die trekt. Nou, het begin was goed.
Ja?
Bedoel je de eerste minuut? Of
van,
eerste
van Turkije? Of van mij?
Nee, van Turkije.
Oh ja, nee, maar tot de rust was prima. Ja, geen resultaat, maar dat is hetzelfde eigenlijk.
Prima? Ja? Hier moet ik even ingrijpen.
Doe maar.
Italië had in de eerste helft 14 schoten tegen 0 schoten van Turkije.
Dat is voor mij de laatste.
Dat is het grootste.
Tussen Nederland en...
Ah, je bent zo eng. Je zit in een draaiboek te kijken. Maar hoe kan je nou zeggen dat Turkije een goede eerste helft speelt?
Nee. Weet je, wat ik had het eerste helft... Dat Italië was veel beter, maar ik vond dat Turkije het naar de mogelijkheden goed deed. Laat ik het zo zeggen.
Nee, man. Ik vind het echt niet.
Oké. Nou, dat mag. Daarvoor zitten we samen in een podcast.
Je hebt als Turkije heb je zoveel power, zeg maar, wat je kan brengen. Turkije is niet echt een C-land of zo, weet je wel. Ze hebben gewoon echt best wel kwaliteit en die hebben ze gewoon niet gebruikt. En tuurlijk, Italië is gewoon een goed voetballand. Die gaan misschien ook wel echt wel tot de halve finale of zo reiken. Maar wat Turkije er vandaag tegenin heeft gebracht, vind ik echt te matig.
Te matig, oké.
Maar jij vond het wel aardig.
Nou, wat ik zei, de eerste helft deden ze het prima. Hadden ze het goed voor elkaar. Ik denk dat er 51 keer geappelleerd werd voor een penalty.
Maar 14 schoten tegen.
Ja. Ja, maar waren het 14 schoten op doen?
Niks gecreëerd.
Waren het 14 schoten op... Oh, oké. Nee.
Maar niet geschoten.
Ik had verwacht een 1-1 in mijn Scorito EK-pool. Bijna 3000 deelnemers overigens die zich hebben ingeschreven. Started from the bottom, now we're here. Lekker. 3000 deelnemers die meestrijden om die hoofdprijs van €1500 voetbalcheckie. Maar ik dacht, ja, weet je, ik had wel zo'n scenario in mijn hoofd. Misschien is het meer dat ik voor de helft vandaag lekker ging in mijn scenario. Ik dacht 0-0, kansje, Turkije 1-0 en dan misschien 1-1. Dat was mijn idee. Dus dat was ik meer een beetje aan het kijken.
Gelukt.
En ik zat met twee voetbalpuristen te kijken. En misschien ben ik meer die twee mee gaan praten. Ik zat met Michaelis Santoni en Simon Tsjumer.
En wat zeiden zij?
Dat Turkije... Nou, we zaten kijken dat Italië het nog een beetje stroefjes was in het eerste bedrijf. Dat het nog een beetje zoekende was. En dat Turkije het op zich wel heel goed voor elkaar had organisatorisch. Want die schoten natuurlijk... ik denk de grootste kans was... Immobile, die kopbal in de eerste helft.
Ja, dat was... Kopbal, Chiellini.
Ja. Nee, dus uiteindelijk doen ze het goed. En weet je, dat is natuurlijk heel zuur dat die openingsgoal zo valt. Daar moeten we het natuurlijk even over hebben.
Ja.
De openingsgoal van EK 2020 in 2021 werd gemaakt door Mary Demiral.
Eigenlijk goal. Lang niet gebeurd, hoor.
Nee.
Echt lang niet gebeurd. Vorige toernooi was het Giroud.
Heel goed, zeker.
Maar lang daarvoor dat het een eigen doelpunt was, echt heel ver ervoor volgens mij.
Ja, dan ben je groot als je er één op kon noemen.
Nee, ja, ik weet het
is namelijk
niet.
De eerste keer.
Is de eerste keer? Oh, ik zag een tweetje voorbij komen dat ik zag van dat het...
Dat is toch legendarisch. Eigenlijk... Als ik nu tegen jou had gezegd... Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Weet je het nog precies? Zoek hem even op. Nee. Maar nee, Demiral. Eigen goal. Ja, ik kon er ook heel weinig aan.
Ja, dat wel.
En wat ik wel met je eens ben, is dat... Dat het op het eind zag het er heel slecht uit van Turkije. Zeg maar na de, wat is het, 60ste minuut. Ja, toen was het wel heel pover.
Ja, toen hebben ze ook niks gebracht. En
nee,
dat,
maar snap je wat
ik bedoel? Nou, ik vind juist op dat moment moet je juist wat gaan proberen, toch?
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik bedoel dan, als je dan verdedigt en je wordt dan nog aan gort gespeeld bij tijd en wijle door de
Italiaan. Daarom vind ik niet dat je kan zeggen dat Turkije een oké wedstrijd heeft gespeeld.
Mag ik trouwens even een SO doen naar Mario Dix?
Waarom?
Heb je die meegekregen vandaag? Hessel Steenstra, de assistenttrainer die... Assistenttrainer? De assistent scheidsrechter die zijn vlag omhoog stak bij een corner.
Ja.
Nou, jij weet dat je uit een corner, als je hem zo inspeelt, dat je dan niet bij het spel kan staan.
Ik heb de situatie heb ik even niet voor de geest.
Nee. Maar het was een korte...
Waarom een SO dan?
Nou ja, Mario...
Omdat deze man ook per ongeluk een fout maakt.
Ja, en die mag dan wel blijven.
Ja, ik vond het kut voor Mario Dix.
Maar?
Maar... Ja, dat we nu dan met z'n allen massaal gaan doen alsof Mario Dix een nieuwe Foxhound is.
Mario Dix was echt, ik denk misschien in potentie wel, zat hij wel bij de top 500 assistent scheidsrechters van Nederland.
Ja, ik zie het je uit je duim
zuigen. Nee, ja, het was meer dat ik het zag. Hoe kan je nou je vlag hiervoor omhoog steken? Ja. Maar goed, dat gezegd hebben we, Italië wint de openingswedstrijd.
Ja, we moeten daar ook moet nog even over Italië. Hebben.
Ja, tuurlijk. En ja, Michele Santoni zei... Ik probeer een beetje te pesten natuurlijk. Het gaat te goed met Italië. Weet je, er moet iets ontstaan dat het te goed is en dat het dan een slecht toernooi oplevert. Maar die zei, nee, de selectie zit zo in balans. We spelen on-Italiaans. Mancini kijkt niet alleen naar de grote namen. Durft ook twee jongens van Sassuolo gewoon in de basis te zetten.
Dat is zeker waar. En dat zijn ook dikke credits. Ik bedoel, Locatelli... Ja, ik geniet daar wel van als ik daarnaar kijk. Sowieso bij Sassuolo. En nu vandaag, hij wordt uiteindelijk natuurlijk wel gewisseld. Maar hij speelde wel gewoon goed.
Ja.
En dat is wel waar. En dat is ook zeer te waarderen.
Ja. Het enige waar Michele...
On-Italiaans, ja. Grijpen we nu dan terug op het Italië van...
zeg maar.
10 jaar geleden, zeg maar. Of op hoe de Serie A bijvoorbeeld nu in elkaar zit. Die spelers van Sassuolo, spelers van Atalanta... Ja, hoewel daar niet heel veel Italianen spelen. Maar die spelen gewoon echt heel erg aanvallend voetbal. Ja, dus ja, dan is het logisch dat ook wel zijn effect heeft op de nationale ploeg.
Helemaal eens. Ja, dat is ook zo.
Maar het is wel knap van Mancini dat hij dat durft en doet.
Ja, en wat ik dan... Ja, het enige wat Michele Santoni zei... is, we hebben geen plan B. Dus mocht je 1-0 achterkomen, mocht het lang 0-0 zijn, je kan niet echt, je hebt geen breekijzer of iets. Zegt hij.
Nee, het is wel grappig, zeg maar. In Italië heb je natuurlijk de bombers.
Mm-hmm.
En dat zijn gewoon de centrumspitsen die leven voor goals. En als je dan Belotti kan brengen voor Immobile, ja, dat is toch wel redelijk hetzelfde, weet je wel. Dat zijn spitsen die op zich redelijk aan de bal zijn, maar niet, hoe zeg je dat, niet de allerbeste meevoetballende spitsen zijn.
Nee.
Die leven voor goals. En het is niet voor niets natuurlijk dat Mancini ook Raspadori heeft meegenomen. Als een soort joker.
Joker.
Nee, maar daar kan je wel wat anders mee. En ja, wel, het is wel heel tof. Dat is wel goed dat je dat zei. Dat gewoon Berardi ook gewoon speelt.
Mm.
Dat is wel cool.
Trouwens, vond jij niet bizar dat Michele Santoni gewoon twee jongens getraind heeft?
Ja, wie had hij nou? Jorginho.
En hoe heet die? Van Inter. Middenvelder. Hoe kon ik nou niet op zijn naam komen?
Barella.
Ja, dankjewel. Ja, die had hij bij Cagliari. En,
ja, mooi.
Ja, nou ja, dat is toch super bizar dat je dan als jonkies die dan hebt meegemaakt. En ik vind dat wel mooi. Hij kan wel... Het is echt, ik vind dat bij Michele Santoni is echt een purist. Weet je, zo'n liefhebber. Nee, maar ja.
Nee, maar ik vind hoe hij praat, zeg maar, met die emotie. Dat is tenminste, hij heeft wel dat Italiaanse. Dat...
Ja. Nee, eens. En ze maken hun favoriete rol waar, zeer zeker. Want het is opmerkelijk. Pas voor de eerste keer dat Italië 3 keer scoort in een EK-wedstrijd. En het is de grootste overwinning, of de grootste verschil qua doelpunten bij een openingswedstrijd van het EK.
Knap hoor, tegen je sterkste tegenstander in de pool, denk ik.
Oftewel, hoe Opta Jan het zou zeggen, statement.
Ja.
Nou, kunnen we door.
En Opta Paolo?
Geen idee. Ja,
maar eer, de openingswedstrijd is geweest.
Ja, ik had ook wel echt een beetje het gevoel, we zijn nu los. Want morgen 3 wedstrijdjes. Mm-hmm. Heel veel zin in. Voor de mensen die denken, goh, het is zaterdag. Ja, ik ben heel blij dat ik weet dat het morgen zaterdag is. Wat ga ik doen? Nou, om 3 uur gaan wij dus die wedstrijd, gaan we die met de Betting Boys even live meekijken. En dan hebben we gewoon de live show weer om 8 uur mm-hmm. tot 9 uur. En het zijn 3 wedstrijden morgen. Morgen de 9 uur wedstrijd is België-Rusland. Gaan we zo even naar over een anekdote over horen van onze grote vriend uit Monaco, Jurriaan van Wessum. Denemarken-Finland. Jeroen Elshoff, commentator. 25.000 toeschouwers morgen aanwezig in Denemarken.
Maar om 3 uur is wel Zwitserland.
Ja, dat is de andere wedstrijd uit Pool A.
Maar moeten we het daar niet even over hebben?
Nou, daar mag je het zeker over hebben.
Nou ja, als je het toch over FC Betting hebt.
Ja.
Dit statistiekje wat ik gevonden heb. De laatste 5 confrontaties tussen Wales en Zwitserland.
Ja.
Daarvan werd het 4 keer 2-0 voor Zwitserland.
Dat,
als iets 1 keer gebeurt.
Ja, zeg maar.
Nee, ja, maar als iets 4 keer gebeurt, dan...
Ja, wat zegt Peter dan?
Goedenavond. Nee, ja, maar als iets 4 keer gebeurt... Dat is toch geen toeval meer, dus...
Niet erin monteren.
Ik ga kijken, wat ik heb voorspeld nu in mijn Scorito pool. En ik heb voorspeld 0-1 voor Zwitserland. Dat is dom.
Dat, ja, kan je het nu niet meer aanpassen? Nee, hè?
Nee.
Nee. Het is natuurlijk door het resultaat wat er nu is gebeurd bij Turkije... dat zei Armin Shah heel terecht toen we zaten te kijken. Die zei, je gooit nu ook je glazen in voor die derde plek. Turkije? Met de doelsaldo.
Ja.
Nee, hoe
aan
gek
de andere kant, als je die andere 2 wint,
ja, ja,
dan hoef je daar niet druk over te maken.
Nee, dit is wel een cruciale wedstrijd natuurlijk voor beide, voor Wales of Zwitserland. Nou, cruciaal, ik wil niet zeggen als je hem verliest dat je weg bent, maar ja, ik denk dat...
Nee, maar dit is de wedstrijd die je moet winnen. Want ik schaal Italië sterkst in, daarna Turkije, Zwitserland en daarna Wales.
Ja.
Dus voor Zwitserland en Wales is dit de wedstrijd die je moet winnen. Dus dat is wel heel, dat is wel heel interessant.
Ja. Ik zie wel dat... Ik zag wat statistieken voorbij. We gaan niet een doelpunt reiken. Jij zegt naar 2-0. Dat zou een godswonder zijn. Want voor mij... De ene heeft in de afgelopen 20 wedstrijden 8 doelpunten maar tegengekregen. En die andere heeft in 16 wedstrijden maar 10 goals gescoord. Dus ik denk niet dat we... Dan zul je het zien. Want ik riep ook gisteren Burak Yilmaz openingsgoal. Nou, hij heeft wel gescoord. En dat is voor mij het record aantal keer. Hoe vaak kan je buitenspel staan in de eerste helft?
Ja, maar dat is gewoon zijn handelsmerk.
Dat weet ik, zeker. Maar hij is niet dichtbij in de openingsgoal van het EK geweest.
In Frankrijk zijn ze daar... Die eerste weken dat hij bij Lille speelde... werden ze helemaal gek daarvan. Omdat hij gewoon... Hij staat per wedstrijd gewoon 3-4 keer bij het spel.
Ja.
Gewoon omdat hij daar constant op aan het loeren is. Dat is natuurlijk ook wel weer een wapen. Maar zo, als je... Ja, als het niet loopt, dan is dat natuurlijk een punt van ergernis.
Mm.
Maar ik zeg gewoon echt dat het 0-2 dan wordt in dit geval. Zwitserland wint gewoon weer met 2-0.
Ja. Ja, ik had dus... Ik zat met mijn Scorito te kijken. Ik had dus Turkije en Italië door.
Dat denk ik ook.
Ja, ja?
Ja.
Ja, okay. Ja, omdat je nu wel echt achter de feiten aanloopt als Turkije. Met dit doel zouden ook. Denk je niet?
Nou ja, wat ik net... Dat vroeg je net. Toen zei ik van... Ja. Als je 2 keer wint, als je die andere wint... Dan hoef je daar sowieso... Met 6 punten ben je sowieso door.
Ja, dat is wel waar. Mensen waar we morgen op moeten letten in deze confrontatie?
Nou, ik ben sowieso altijd heel erg benieuwd hoe Bill het doet.
Het verhaal bij Wils was natuurlijk op weg naar het EK. Dit is... Hierna stopt hij. Het is klaar.
Ja.
In ieder geval die verhalen gingen.
Golfen.
Nou, nog meer golfen? Hij golft al veel. Ja. Ik denk dat het wel eens bij Gerrit is. Hey Gerrit, kom je nog trainen? Dat hij zoveel aan het golf is.
Ja, ik weet niet. Volgens mij is dat wel een beetje gechargeerd, toch?
Denk je? Denk je een beetje gechargeerd?
Ja, ik weet dat niet. Jij zegt er nu ook
dat serieus. Dat ze hem bellen of hij nog komt trainen. Laat ik het zo zeggen dat het bij... dat in die tijd, toen hij bij Madrid niet speelde... en dat hij ruzie had met iedereen... dat toen wel het geval was, toch? Dat hij meer bezig was met andere dagen. En hij heeft natuurlijk toch nog... Toen bij Wales, toen hij zich kwalificeerde, toch? Voor het EK.
Natuurlijk, ja, maar dat is tegelijkertijd... Dat is toch ook een soort van... Ja, ik vind dat ook. Dat wordt dan weer zo letterlijk genomen. Alsof het daadwerkelijk zo is. Maar hij drijft toch gewoon de spot met het beeld wat over hem heerst. Hij probeert hiermee toch juist te zeggen van... Oké, neem het allemaal niet zo serieus. En dit is niet zo. Want hij kan niet ermee wegkomen dat hij iets anders zou gaan doen... terwijl hij moet trainen. Zo werkt het niet. Ik ben benieuwd of er ooit bij Embolo nog echt uit gaat komen. Zijn belofte die er is.
Ja, zeker. Ja, dat was echt... Wat was dat, Schalke toen, toch?
Mm-hmm.
Ja, dat was twee... Jezus, hoeveel eindronden geleden was dit?
16.
Ja, was het 16? Oh, ja, oké. Okay. De 6 uur wedstrijd Finland-Denemarken. Ik zag dat er heel veel gedoe was over de uitspraak van Braithwaite van Barça.
Braithwaite, ja.
Ja. Nou, hij heeft het zelf weer anders uitgesproken. Heb je dat gezien? Maar als je het volgens de UEFA...
Ja, daar moeten we het ook bij Zweden nog een keer over hebben. Heb je dat gezien?
Nou, heb je het Nederlands zelf
weet je
gezien?
Hoe je Marcus Berg uitspreekt?
Nee. Marcus Berg.
Berry. Marcus Berry. Ja, maar dit is geen grap.
En wie die Nederlands elftal klopt ook voor geen meter. Maar ik zag vermoedelijke opstellingen en dan wordt het toch geen Kasper Dolberg. Hè?
Ja, dat is wel...
Ja, en wat ik persoonlijk...
Voor Lars ook, want die heeft hem al als topscorer in Scorito. Ja,
maar wat ik persoonlijk echt heel leuk vind, en het zal de luisteraar echt geen snars interesseren, dat Tim Sparv, misschien wel een van de meest sympathieke voetballers die ik ooit heb gesproken, morgen zijn debuut maakt op een EK. Vind ik echt een mooi verhaal. Ooit naar Greuther Fürth in de tweede Bundesliga getransfereerd op basis van statistieken.
Ging hij van Groningen daarheen?
Nee, hij is van Greuther Fürth naar Midtjylland op basis van statistieken. Ja. Dat was het, ja. Greuther Fürth, die heeft allemaal geen geld voor statistieken, analisten en dat soort dingen. En ja, dat is toch wel toen tegen United. Toen hadden we nog geen uitzending dat ze met Midtjylland tegen United speelt. Maar het is zo leuk, man. Zo echt oprecht leuk spelen. Ja. En centrale verdediger van PEC zit er gewoon bij, hè?
Ja, maar ik denk wel dat het Thomas 4-0 wordt voor Denemarken.
4-0 voor Denemarken, ik hoor het hier zeggen. België-Rusland.
Hier, daar heb ik wel oprecht heel veel zin in. Ik heb echt zin om België in actie te zien, man.
Oké, ga jij eerst over... Wil je eerst over België gaan oreren en daarna naar onze grote vriend Jurriaan van Westen luisteren? Of eerst naar Jurriaan van Westen luisteren en dat je dan gaat oreren?
Laten we beginnen met een stukje historie.
De kraker van de tweede speeldag van Euro 2020 is zeker de entree van de Belgen tegen Rusland. Natuurlijk denkt een hele generatie in de lage landen dan vooral aan het duel in Leon in Mexico van 35 jaar geleden. Toen de Rode Duivels een absolute triomf vierden ten koste van het voetbal van de 21ste eeuw, zoals dat toen werd genoemd. Maar eigenlijk was dat de Sovjet-Unie en bestond die ploeg vooral uit spelers van Dynamo Kiev. En dat is toch echt de Oekraïne. Ik zou het toch willen hebben over een andere ontmoeting van onze zuiderburen met de echte Russen op het WK van 2002. De Belgen waren weer de enige vertegenwoordigers van de lage landen op een groot toernooi. En speelden in het Japanse Shizuoka tegen Rusland om een plek in de tweede ronde. Bondscoach Robert Vassage lag al een beetje onder vuur, want België had de eerste twee wedstrijden van het toernooi gelijk gespeeld tegen gastland Japan en tegen Tunesië. België moest dit duel winnen, want met een gelijkspel was het WK voorbij. Een kleurloos einde leek logisch. Maar in de 7 minuten opende Walem de score op deze vroege ochtend. Bešašnik maakte wel in de tweede helft gelijk. België weigerde echter in de touwen te gaan hangen. Vassage bracht Wesley Sonk in met nog 20 minuten te spelen. Het bleek de gouden wissel. Sonk zette zijn ploeg 8 minuten later op voorsprong en weer 4 minuten later zorgde Mark Wilmots voor 3-1. België zou uiteindelijk met 3-2 winnen. 12 jaar later lukte dat nog een keer op een WK met 1-0 dankzij een treffer van Origi in de voorlaatste minuut. Op papier is België favoriet, hoewel in Sint-Petersburg de vorige droom van de Belgen in rook opging. Al vond de finale om de derde plaats er ook plaats.
Jurriaan van Westen met een prachtig verhaal over de Sovjet-Unie, dat het toch eigenlijk Oekraïne was en dan toch weer, maar ja, alles.
Hup. Misschien wel goed wat duiding na gisteren.
Hoezo?
Maar, ik had niet het idee dat we het nou echt heel goed uitlegden.
Over de Krim en zo?
Mm-hmm.
Nou, ik kreeg dus dat mensen zeiden dat jij het uitstekend had uitgelegd, terwijl jij gewoon je waffel hield. Dus ik weet, of mensen luisteren niet naar die podcast, of ze denken, Niel, wat jij zegt is zoveel onzin, we geven Broes gewoon altijd gelijk. Dat kan ook.
Dat lijkt me aannemelijk.
Ja. België-Rusland. Nou, ga maar los met je oratie.
Nee, maar dat is... Ja, dat gaat ook er nergens over. Maar ik heb gewoon wel... Heb jij dat ook niet dat je bij... Ik heb bij België wel een soort...
Ik zat in...
Warm gevoel, zeg maar. Zoals wat, we ook bij, wat ik ook bij Nederland heb.
Ja, ik had wel heel erg... In 18 was mijn België-toernooi.
Ja.
Toen dacht ik, ze moeten wereldkampioen worden. Ja, nu kan het me weinig meer bekoren.
Echt?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat was echt... Dan moet je een gouden generatie moet je echt bekronen. Dat is het. En nu zijn al de wereld en Vertongen... En die zijn al samen 120.
Nou, het lijpste is dat fucking Thomas Vermaelen erbij is.
Ja, voor de groep.
Nee, ja, maar dat is toch niet normaal? Die is voor mijn gevoel is die 4 jaar geleden
goed,
gestopt.
Goed in de kleedkamer. Nee, hij gaat niet spelen. In ieder geval, laat ik voorop zeggen, Thomas Vermaelen, ik gun je alles. Maar je staat voor mij niet in de basisopstelling.
Nee.
Ja, het is natuurlijk zoeken, want je gaat niet met Kevin de Bruyne spelen.
Nee.
Naar die moordaanslag in de Champions League finale.
Ja, dat is wel echt balen, man.
Ja, dus voor mij gaat hij nu met Carrasco spelen, toch?
Ja, groot fan van Carrasco.
Dat weet ik,
Sowieso natuurlijk heeft België nog steeds wel echt een heel vet team. Ik bedoel, die Alderwereld en Vertonghen is ook een soort bromance, zeg maar. Ook hoe ze dat nu op social uitpakken. Ik vind dat wel leuk.
Ja.
Lukaku, volgens mij heeft echt iedereen hem bijna bij zijn topscorers. Omdat we dat allemaal ook echt ziek hard hopen, volgens mij. Lukaku heeft echt, en dat komt voor mijn gevoel wel dit jaar,
geen factor.
Heeft hij echt de harten veroverd, zeg maar, van heel veel voetballiefhebbers.
Ja, ik
ook moet... door hoe hij zich uitspreekt natuurlijk.
Ja, maar ik heb het altijd bij United gehad. Ik was altijd fan. Hij is echt...
Maar voor de rest haat
mentaal,
iedereen United.
Mentaal misbruikt bij United, hoe ze met hem om zijn gesprongen. Dat meen ik echt serieus, want ik denk dat iedereen, en die verhalen ken ik echt van de voetbalscouts, dat hij vanaf zijn 16e werd hij altijd gezien. Hij heeft zoiets bijzonders, weet je. Wat niet alleen... Hij was sterk voor slecht, maar hij had vooral heel veel voetbalintelligentie. En dat vind ik nu heel vet om te zien. Want iedereen heeft nog altijd over hem. Hij is zo sterk, hij is zo snel. Maar hij kan ook gewoon zo goed voetballen.
Ja, maar hij heeft zich daarin wel ontwikkeld. Er zit een bizar groot verschil tussen de Everton Lukaku en de Inter Lukaku.
Ja, maar dat heeft ook mee te maken hoe je met hem omgaat. Dat denk ik wel.
Maar ik denk dat dat ook gewoon bij hem zelf is gekomen, hoor. Zeg maar, zijn techniek is echt aannemelijk verbeterd.
Ja.
Want zeg maar, er werden natuurlijk altijd grap gemaakt over dat hij standaard een bal kaatste, ook als hij hem aan wilde nemen, zeg maar. Maar hij heeft dat wel echt veranderd. En dat was echt niet zo. Mij niet wijsmaken dat het alleen mensen om hem heen zijn. Dat is ook hoe hij zelf dat heeft aangepakt. En daar verdient hij alleen maar credits voor.
Ja, zeker. Nee, dat is zeker. Dit is een walk in the park voor onze Belgische vrienden tegen Rusland.
Ja?
Ja. 2-0. Op 70%.
Zo.
Grapjes op de bank.
Ja?
Ja.
Wie dan? Dries?
Nee, die staat
kat,
op het veld.
Kat gaat weer vloggen, hè?
Ja, maar broers...
Ik heb een zwak voor vloggers.
Ja, was het alleen maar een zwak voor vloggers?
Jij hebt van de week bijna geregeld dat ik...
Mogen we dat al zeggen?
Ja, dat heb jij bijna geregeld, toch?
Ja, we zijn bezig met een deal met Stelz. En we hebben tegen de eigenaar van Stelz gezegd...
Dat we het alleen willen.
Het boeit me niet hoeveel geld hij me geeft. Alleen Bruce wil dan met Monica...
Item.
Dat is helemaal geen probleem.
Gewoon even een itempje draaien.
Die gozer was zo onder de indruk. Milan, een van de eigenaren van Stelz, die vond het zo vet bij ons. Overigens, de beste podcast van Nederland heeft net gezegd dat ons decor mooier is dan het decor van de NOS. Sam van Raalte.
Heeft hij dat gezegd?
Ja, net op Twitter.
Dat vind ik lief.
En dat voor een podcast. Ik wist helemaal
niet van de NOS ook. Weet je wat ik heel vet vond?
Nee, maar ik wist helemaal niet dat podcasters daarnaar keken. Die kijken toch alleen naar de microfoon.
Ja, dat is een goed punt.
Maar... Dus eigenlijk stelt dit compliment ook helemaal niks voor.
Maar ging het over deze waar we de podcast opnemen of over de live?
Nee.
Wat ik heel vet vond bij NOS, dat alle analisten, de hele pool, zeg maar, die ze gebruiken, die zat in het publiek. Ja, ik vond het wel, dat was wel even gruw. Als je dat shortje even kan maken met dat van Snyder tot Leon Stendler, dat iedereen daar zit, dat vind ik wel vet.
Ja, allemaal van onze belastingcenten. Ja, het is maar wat je vet vindt.
Natuurlijk
niet, man. Super vette line-up hebben ze, echt, serieus.
Jij hebt geen NOW-regeling aangevraagd afgelopen...
Wij konden geen NOW krijgen, maar ik wil je best wel uitleggen hoe dat zit. Maar ons bedrijf bestond in de nieuwe BV tekort om een NOW-regeling te krijgen. Maar goed.
Heb je
al je vakantie gehad?
Vanuit je privé heb je mijn salaris. Nee, ik vroeg me af waar die declaraties van maart en april bleven. Maar misschien moeten we dit een keer buiten de podcast bespreken.
Wij hebben trouwens helemaal geen geheim.
Het gaat om 5K
Dat wil ik nog even tegen mensen zeggen. Ik krijg heel veel berichten... Het zelf ook heel leuk vinden. mensen vragen of ze bij ons langs kunnen komen. Daar zijn we wel mee bezig. Het heeft nog even bezig met de maatregelen en dat soort dingen. Hoe we het een beetje goed voor elkaar kunnen krijgen. Maar we krijgen heel veel berichten van mensen. En het lijkt ons ook echt heel vet als mensen langs... dat we die ook mogen uitnodigen. Want we hebben een speciale ruimte daarvoor gebouwd. Op zakken, zitzakken, dat je bij uitzendingen aanwezig kan zijn. Dus dat wilde ik nog even zeggen. België, Rusland...
Ik hoop ook op de Belgen.
Walk in the park, maar...
Ik zou het leuk vinden voor Belgen. En over Belgen gesproken, we moeten nog even over Larsje hebben. Toch?
Ja. Lars van Eijden. Waarschijnlijk luister je zometeen zijn podcast na deze podcast.
Als je geabonneerd bent op het account kanaal vanuit de bus.
Oké, mag ik even... Oké, we zullen heel transparant zijn. Deze podcast duurt ongeveer 200.000 luisteraars per maand, waarvan de helft niet geabonneerd is.
Is dat zo?
Dat vind ik echt heel raar.
Ja.
Nee, maar kijk, het maakt mij ook... Ja, als je toch luistert, prima. Maar abonneer je even. Dat maakt het ook wel makkelijker. Dan mis je ook niks tijdens het EK. Nee, maar omdat we nu toch... ik zag laatst die statistieken. En ja, hetzelfde voor Lars van Eijden. Vanuit de bus. Podcast nummer 2 staat dan online. En het is wel een mooi verhaal. Want hij is langsgegaan bij Mike Snoei.
Ja.
Heeft het dus... Ik heb hem nog niet gehoord. In de podcast gaat het daarover hoe hij ontslag heeft gekregen bij de Graafschap.
En Mike Snoei heeft nog tegen... Heeft in geen media wat gezegd, hè?
Nee, hij heeft de primeur aan Lars van Eijden.
Weet je wat hij tegen Lars zei? Lars, wij hebben goede gesprekken gehad in het verleden, dus we moeten het gewoon over... Bij jou kan ik het gewoon kwijt.
Maar Mike Snoei...
Dit klinkt Mike eigenlijk een soort humble break.
Mike Snoei heeft wel... heeft een aparte relatie met SC Afkik. We hebben ook een keer 11:45 s'nachts wakker gemeld.
Nee, dit is niet waar. Jij hebt Thomas van der Veen...
Ja, maar wij vanuit
mentaal,
SF...
mentaal gedwongen.
Toen was hij nog trainer bij Telstar en toen belde Thomas van der Veen 11:45 over...
Of Novakovic al weg was.
Ja, en het eerste wat hij zei, Thomas, weet je hoe laat
maar
het
dat
is?
Kon ook, jij dwong Thomas om te bellen en dat kon echt niet.
Maar goed, ik heb terug naar Thomas van der Veen. Daar gaat het voor mij heel goed mee. Daar wil ik ook niet terug
gaan. Mike Snoei.
Lars van Eijden. Lars van Eijden gaat dus elke dag ergens anders heen. En hij krijgt een opdracht vanuit ons. En ik weet niet hoe het precies vandaag ontstond. Maar hij gaat nu dus... op zoek naar iemand in België waar die iets mee kan doen. Dus voor de video.
Nou, specifieker. We hebben iemand gevonden waar die naar op zoek gaat.
Ja.
In 2014 werd Axel de...
Ja, jullie weten dit allemaal. Ik wist dit dus echt niet. Ja, het is dus een meisje. Ik heb de foto inmiddels gezien. Die was wereldberoemd.
Was toen op de foto gezet. En ze, nou, onwijs knappe meid. En die werd
nou,
toen...
vind ik eigenlijk niet. Maar goed, smaakverschillen. Ga door.
Nou, ik vond het een onwijs knappe vrouw. En die ging redelijk viraal toen.
Ja.
Omdat zij een Belgisch shirtje aan had. Nou, mooie vrouw. Dat camera-shots die geliefd zijn bij cameramannen. Hij is nu op zoek naar haar. Om te vragen hoe het er 4 jaar later met haar is.
Ja, hij heeft dus gekeken naar Jeroen Pauw. Alleen, ik doe een jaartje korter. Het is trouwens 7 jaar later, of niet? Was het 18?
Ja.
Oh, het was 18. Dat is 3 jaar later. Als het 16, dan is het 5 jaar later. En dan gaat Jeroen Pauw waarschijnlijk wel bellen. Dat hij zijn format gejat heeft. 5 jaar later. Anyway, hij gaat dus...
Zelfde spiegelaren.
Oké. Hij gaat dus naar Knokken toe rijden. Volgens mij, dat is het idee op dit moment. Want hij heeft haar daar voor het laatst op Instagram gezien.
Nee. Nu maak je het echt heel stalkerig.
Nee, dat heeft hij tegen mij gestuurd.
Nee, maar dat is niet waar.
Hij stuurt naar mij. Ik heb haar voor het laatst een story zien maken in Knokken. Dus ik rijd naar Knokken.
Nee, hij heeft al contact met haar gehad.
Oh ja, maar dat zegt hij dan weer tegen... Hey, jullie hebben een betere relatie. Goed.
Zoals met vrijwel iedereen...
Ik denk oprecht, mijn vader komt zondag hier langs. Ik denk dat mijn vader nu al een betere relatie heeft met jou dan met mij. En dat vind ik niet. Nee, maar dat vind ik niet erg.
Hij zegt altijd dat ik uit een andere plaats kom dan dat ik... Hij heeft ook die fascinatie met mensen die uit plaatsen komen. Dat is echt... Dat slaat nergens. Jullie hebben echt een trauma in die familie daar.
Peter Petersen, ja, lach maar even thuis als deze podcast luistert. Zo heet mijn vader echt, kan hij niks aan doen. Zijn vader heeft hem die naam gegeven.
Peter Petersen, ja, lala.
Nou, maar die luistert dus elke podcast. Dus die gaat nu nadenken. Heb ik Broes ooit... Ja, papa, je hebt ooit gezegd dat Broes uit Hazerswoude kwam. En dat heeft geen eens een treinstation. Dus hoe heeft Broes in vredesnaam de trein kunnen pakken uit Hazerswoude naar Alphen aan de Rijn? Maar goed, we dwalen af. Lars is morgen in België. Die gaat op zoek naar dat meisje met die naam die...
Axel de Spiegelaren.
Die 5 jaar geleden heel beroemd was.
Ik vind dat heel vet, die Belgische namen, zeg maar, dat de daaraan vastzit. Ja. En dat dan een hoofdletter D is.
Ja, zeker. Cyril de
Weet Dessers. Je wat ik wel heel raar vond? Davy de Foude. Dat schrijf je dus met een hoofdletter D en met een kleine F. En dat zit niet aan elkaar. Ik heb daar echt... ik weet niet. Ik heb af en toe dat soort trekjes.
Trouwens, dat wil ik even zeggen. Ik kreeg heel veel reacties dat jij op Duncan Lawrence lijkt.
Ja.
Maar wie is dat?
Mijn broertje.
Nee. Je hebt alleen zusjes.
Je weet dat wel.
Nee, dat is een zanger, toch?
Die heeft verdomme het Eurovisie Songfestival voor ons gewonnen.
Dat zijn dagen dat ik het Eurovisie Songfestival niet kijk. Maar oké.
Omdat je geen ziel hebt.
Oké, maar Duncan Lawrence, oké. Daar leek je op. Dat gisteren door de foto die ik nu geplaatst
maar
heb.
Maar je weet dat dit je weet dat dit al 1,5 jaar een beetje een ding is, of niet? Nee. Dit maar, was in de lunchstreams bij tijdens corona.
Mag ik even één ding zeggen? Het gekke is dus... Mensen zeggen altijd dat ik van uitspraken ben... Ik zag vandaag gewoon een bericht op manners.nl. Wij gaan het EK domineren.
Ja.
Broestel.
Ik heb er even een persberichtje uitgegooid.
Godske leren. We gaan het EK domineren.
Ja, nou dat mag ook wel, want we maken hier allemaal dagen van 14 uur.
Ja, zeker.
Als we dan in de marge blijven meedoen, dan is dat allemaal niet waar natuurlijk.
Goed, nog even ander...
Over daarover gesproken, Doriano die even het EK opent met Steven Bergwijn.
Ja, en vandaag twee jongens heeft van bloedliefde.
Ja.
Dat is maar ook echt vet. Die allebei in de jeugdopleiding van bij een BVO hebben gespeeld. En helemaal lijp zijn van voetbal. Armin Shah, een van de hosts van Convo, talkshow. Die zei, ja, met hun kan je echt lekker lullen over het EK. Want ze zijn helemaal lijp van voetbal. Dus dat is mooi. Dat is om 1 uur vanmiddag. Instagram.com/FC Afkikken. En goed nieuws voor iedereen die een seizoenkaart heeft. Of die wel regelmatig naar een wedstrijd gaat in de Eredivisie. Want vanaf 30 juni mogen evenementen met 100% capaciteit gaan plaatsvinden. Ja, en dus dat betekent dus dat je een negatieve test moet laten zien of een vaccinatiebewijs moet hebben.
Ja, top.
Dus FC Twente, we stellen de wedstrijden uit naar 1 september. Of de start van de competitie is helemaal niet nodig. Want
vanaf 30 top, juni,
ja. Ik ben heel blij.
Heb daar wel heel veel zin in.
Ja, dit was hem. De EK Daily van zaterdag 12 juni 2021. Als je deze podcast geluisterd hebt, dan kan je zo meteen luisteren naar Lars van Eijden vanuit Bus, aflevering 2. En de krantjes om 9:30. Joost Hofman, hij was vandaag okselfris. Ik ben benieuwd of hij nu weer zo okselfris is. Ik zag een post namelijk net op Instagram voorbij komen dat hij 21 Moscow Mules heeft gedronken met Marika Derksen. Dan ben ik benieuwd of je morgenochtend okselfris de krantjes gaat presenteren. Om 9:30, youtube.com/FC Afkikken. En dan de rest van de dag zijn we ook weer live of kan je ons vinden op de socials. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Geniet van dag 2 hè, van EK Voetbal 2020 in 2021. En wij zijn er zondag weer. Graag tot dan.